1 Koningen 17. En vanuit 1 Koningen 17 lezen we vers 7 tot en met 16. Het is vanmorgen de derde keer dat we met elkaar nadenken over dat wat God doet in het leven van Elia. En waar wij ook heel veel van kunnen leren. We hebben de eerste keer gezien hoe hij naar Ahab ging om de boodschap aan te kondigen dat het niet meer zou regenen, geen dauw meer zou komen, tenzij door het woord van de Heere God. We hebben de vorige keer gezien hoe hij door God onderhouden werd door raven die hem 's morgens en 's avonds brood kwamen brengen en dat Elia mocht drinken uit de beek. Vanmorgen willen we verder gaan, hoe het verder gegaan is in het leven van Elia. Nou, hier zien we dat het geloof van Elia behoorlijk beproefd wordt. Hij zit hier aan deze beek. Elke morgen brengen de raven hem brood en vlees. God had het geboden. Maar tegelijkertijd zie je dat de beek uitdroogt. Ik weet niet of u ooit wel eens een keertje bij een uitdrogende beek gezeten heeft, dan geestelijk. Dat je op een gegeven moment ervaart van het stroompje wordt minder. Het wordt allemaal minder. En wat doe je dan? Dan kun je in paniek raken. Dan kun je gaan wegrennen. Dan kun je allerlei eigen oplossingen gaan bedenken. En je wacht niet meer op het woord van God. En wat ik zo mooi vind in het leven van Elia. Elia was bereid om ook bij een uitdrogende beek te blijven zitten. Totdat God met zijn woord kwam. Totdat God hem verder ging leiden en dat hebben we ook de vorige keren gezien, dat God Elia leidde stapje voor stapje. Toen hij Elia naar Ahab stuurde, zei hij niet gelijk, en na Ahab moet je naar de Bekrit, en naar de Bekrit moet je naar Sarfat, en naar Sarfat moet je naar de Karmel, en naar de Karmel moet je... Nee, helemaal niets van dat. God leidde Elia stapje voor stapje. Vind je het moeilijk om wel eens te wachten? Vind je het moeilijk als die beproeving in je leven komt en dat het stroompje steeds minder wordt? En dat je gaat denken, ja, maar nou moet ik toch wel wat gaan doen. Om dan te wachten op dat wat God doet in je leven. We zien dat het wachten heel vaak ook beproefd wordt. Bijvoorbeeld toen Mozes 40 dagen op de berg bij God was. Oh, dat volk van God in de woestijn vond het veel te lang duren. En ze hadden zich al gouden kalveren gemaakt en ze dansten om die gouden kalveren, want het duurde te lang. Saul moest op Samuel wachten. En Samuel kwam inderdaad wat later dan afgesproken was. Maar ja, dat zette Saul al gelijk aan op eigenhandig de dingen gaan doen. Waardoor het koningschap van Saul afgescheurd werd. Ik denk aan die maagden die wachten tot de bruidegom kwam. En wat staat er? De bruidegom bleef uit. Oh, wij hebben vaak het idee, Heere God, u komt te laat. U komt te laat, maar uiteindelijk kwam de bruidegom wel precies op het tijdstip waarvan God zei, nu is het mijn tijd. Ze vielen toch allemaal in slaap. Of die discipelen die op dat meer met schipbreuk te maken kregen. En dan lees je, in de vierde nacht waken, helemaal aan het einde van de nacht, kwam de Jezus naar hen toe. Oh, Helene en ik hebben wel eens tegen elkaar gezegd in moeilijke periodes van, zal het al de vierde nacht waken zijn? Zou het al Gods tijd zijn om in te grijpen? Wachten is ook geloven. Dat is een facet van geloven, kunnen wachten. En dan komt uiteindelijk dat woord van God naar Elia op een manier waarvan je zou zeggen, ja, maar Heere God, dat bedoelt u vast en zeker niet. Want dan zegt God tegen Elia, Elia, ga naar Sarfat, dat vlakbij Sidon ligt, wat aan Sidon behoort. En ik heb daar een weduwe geboden om voor jou te zorgen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat Elia eigenlijk tegen de Heer zegt, hier kan het ook misschien anders. Moet ik naar Sidon? Moet ik daar naar dat land waar Izebel vandaan komt? Izebel die afgoden meegebracht heeft, de Baalcultus meegebracht heeft, waardoor Israël in de afgoderij gestort is. Moet ik daar nou precies naar dat land waar Israël eigenlijk door in de afgoderij gestort is? Moet ik naar een weduwe? Heeft u niet iemand anders die voor mij kan zorgen? Ik heb daar een weduwe geboden. Op de een of andere manier had God daar een plan mee, want vele honderden jaren later heeft er Jezus hier iets over verteld in Lucas. Misschien goed als u een Bijbel bij u heeft om dat er even bij op te slaan. Er staat in Lucas 4, vers 25. In Lucas 4, vers 25 is er Jezus in de synagoge van Nazareth. En hij vertelt hen over dat wat God ook vroeger in het Oude Testament gedaan had. En dan staat er in vers 25 van Lucas 4, doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang, even onthouden dat aantal jaren, 3 jaar en 6 maanden lang, gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Waarom? Waarom nou gezonden naar een vrouw die weduwe was buiten Israël? Weet u, als de Heer Jezus dit vertelt, en ook daarna nog vertelt, er waren vele melaats in de tijd van Elia, maar alleen Naaman, de buitenlander, de Syriër, die werd gered. En dan worden die Joden daar in Nazareth, die worden een beetje kriebelig. En die worden een beetje nijdig. Zo nijdig zelfs, dat ze de Heer Jezus meenemen naar een hoge berg en hem van de berg af willen gooien. Waarom? Omdat de Heer Jezus hier duidelijk maakt dat God eerst de heidenen, de niet-Joden, wil laten genieten van Gods genade. En pas daarna het volk van Israël. De Heer Jezus heeft ook op een andere manier gezegd. Hij zei, vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste zullen de eerste zijn. Dat is het principe wat God toepast, ook al in de tijd van Elia. Want voordat de sluizen van de hemel geopend worden en Gods zegen naar beneden komt voor zijn eigen volk, gaat hij eerst een buitenlandse vrouw laten genieten van Gods genade. En zo is het eigenlijk ook met de gemeente. Vandaag mogen wij als niet-Joden genieten van Gods genade. En straks pakt hij de draad op bij Israël. En dan worden de sluizen voor Israël geopend. En dan mag Israël met volle teugen genieten van Gods genade. God gaat met Israël nog een geweldig plan volvoeren. Ik heb u net verteld, 3 jaar en 6 maanden. Ja, God heeft 3 jaar en 6 maanden heel bijzonder voor zijn profeet gezorgd. Met raven die hen brood en vlees brachten. Er staat in de Bijbel letterlijk in Openbaring 12 dat volk van Israël door God de woestijn ingelokt zal worden. Waar het volk 1260 dagen lang, precies 3,5 jaar, door God verzorgd zal worden. Ook aan het einde van de tijd. Vlak voor de wederkomst van Christus. En daarom is alles wat met Elia te maken heeft zo ontzettend actueel. Want we weten dat voordat Christus terugkomt, eerst Elia terug zal komen. Een van de getuigen die het volk van Israël weer terug zal voeren naar de berg Karmel. Terug zal voeren naar God, zodat ze weer opnieuw tot de Heer zullen komen. Het leven van Elia is heel boeiend voor de toekomst, maar ook voor ons heel persoonlijk. Ik heb daar een weduwe geboden, u te verzorgen. Wonderlijk. Wonderlijk dat Elia naar Sarfat moet gaan. Sarfat. De naam Sarfat betekent letterlijk vertaald smelthut of smeltoven. Eigenlijk van een opgedroogde beek gaat Elia naar een smeltkroes, een smeltoven, waar de Heer zijn geloof verder gaat beproeven. Waar Elia moet leren om afhankelijk te zijn van een weduwe die maar een heel klein beetje meel in de pot heeft en een heel klein beetje olie in de kruik. God kan het niet even anders. God die stuurt Elia naar een hele wonderlijke situatie waarin hij weer opnieuw beproefd wordt en als het ware, zoals Petrus zegt, soms kom je wel eens terecht in de vuurgloed van beproeving. Waar je menselijk gezien geen uitweg meer weet. En dat God daar een weduwe gebruikt die eigenlijk helemaal niets heeft en toch geboden heeft om voor Elia te zorgen. Eigenlijk spreekt me dit gedeelte best wel heel erg aan. Als je door de Heer geroepen wordt, en dat is al heel wat jaren geleden dat de Heer mij riep om in het evangelie te komen, en eigenlijk heel wat broeders en zusters die in het evangelie werken hebben dat heel wat keertjes ervaren. Dat God soms op een hele wonderlijke manier voor je kan zorgen. Ervaart u dat nog wel eens? Of zeg je, ach nee hoor, ik krijg elke maand mijn loonstrookje en daar staat het op. En ik ben eigenlijk helemaal niet meer afhankelijk van de Heer. Want mijn ouders, mijn vader, die had eigenlijk helemaal niet een vast inkomen. Wij leefden eigenlijk altijd van giften. Wat er zomaar binnenkwam. Nou, wij hebben het eens een keertje ervaren hoor, dat mijn vader en moeder, mijn moeder verwachtte mijn jongste zusje. En we hadden helemaal niets meer in huis. Eén blikje leverpastei, dat is het enige wat we nog in huis hadden. Nou, dat is, mijn zus is nu 42 jaar, 44 jaar, dus nou, dat is zeg maar 44 jaar geleden. En mijn vader die was zo, ja, trouw aan de Heer. We zaten met z'n allen aan tafel, ik kan het me nog goed herinneren. En dat mijn vader op een gegeven moment dankte de Heer voor zijn zorg en dat hij altijd zo trouw voor ons zorgde. Op dat moment werd er aan de deur gebeld. Het was maandag, ik weet het nog precies. En er was een meisje bij ons in huis. Mijn moeder die was lichamelijk zo in die situatie dat ze niet meer goed voor het gezin kon zorgen. Dus we hadden hulp. Mijn vader ging naar de deur en deed open en voor de deur stond een hele doos met allemaal boodschappen. Nou, mijn vader is naar binnen gehaald en we hebben de Heer nog meer gedankt. Volgende dag, precies op hetzelfde moment, we zaten aan tafel, bedankte de Heer, werd er weer gebeld. En weer een doos met boodschappen. En dat ging de hele week door, tot en met donderdag. En dat meisje wat bij ons in ons huis werkte, die kende de Heer niet. En die vond het allemaal wel heel vreemd. En op een gegeven moment zei mijn vader tegen dat meisje, joh, als je dit nou zo ziet, hè, hoe de Heer voor ons zorgt, zou jij dan ook niet willen gaan geloven? En toen zei dat meisje heel gekscherend zo tegen mijn vader, nou, het lievelingseten was er nog niet bij deze week. Als nou morgen boerenkool en worst bij de deur gezet wordt, dan ga ik ook geloven. Ja. Nou, vrijdag. Ja. Vrijdag, het was weer tijd. We zaten aan tafel. We dankten de Heer voor het eten en er werd weer gebeld. Mijn vader zei tegen dat meisje, doe jij maar open. Nee, dat doe ik niet, dat durf ik niet. Dus dat meisje ging met mijn vader naar de deur. En ze deden open, stond er weer een hele doos met boodschappen. En het was heel gek, er lag bovenop wel een hele grote rookworst. Ik zal niet vertellen van wie. En ze wilden de deur dicht doen. En er was een schuurtje daar. En aan de schuurklink, daar hingen twee struiken met boerenkool. Nou, hoe dat ooit gebeurt, wij weten het niet. Wij hebben dat als een groot wonder gezien. Maar toen zei mijn vader, en ik hoor het nog precies zo zeggen, toen zei mijn vader, en nou ga ik zeker wel geloven in de Jezus. En toen zei dat meisje aan het eind, het is niet te geloven. Zo zei ze, het is niet te geloven. Nou, dit zijn voorvallen die mijn vader, die Helene en ik, ook wel meegemaakt hebben. Dat je gewoon ervaart van die pot die wordt steeds minder. En dat niveau in die pot van meel, dat beetje olie in de kruik, dat wordt vaak bepalend voor onze levensverwachting. Want deze vrouw zegt, nou ja goed, er is niet meer meel in de pot, er is niet meer olie in de kruik. En als we dat verbruikt hebben, dan moeten we maar sterven. Dus het niveau in die pot en die kruik was bepalend voor hun levensverwachting. En nu moesten ze leren om op de een of andere manier niet naar deze dingen te kijken, maar naar God te kijken. Nou, dat is nou iets waar wij als christenen ons met z'n allen heel erg schuldig aan maken. Wij kennen het niet meer om in afhankelijkheid van God te leven. We vinden het heel normaal dat we brood hebben. We vinden het heel normaal dat we een huis hebben. We vinden het heel normaal dat we kleren hebben. En we danken God er ook eigenlijk helemaal niet meer voor. Terwijl je door deze situatie, als je werkelijk echt God wilt leren kennen in je leven, en God wilt leren dienen in je leven, dat je soms wel eens een keer in zo'n smelthut terechtkomt. Waar je opnieuw moet leren wat het betekent om afhankelijk te worden van God in je leven. Nou, is het misschien heel goed om daar voor jezelf eens goed over na te denken. Ben ik met al mijn sociale, maatschappelijke zekerheden, ben ik nog wel afhankelijk van God? En leg ik de dag nog wel voor aan hem als ik 's morgens de dag begin? Of weet je toch al hoe die dag afloopt? Wat is het belangrijk? Nou, deze vrouw, die moest ook heel wat leren. Want daar staat van die vrouw dat God heel duidelijk tegen Elia zegt: ik heb deze weduwe geboden jou te verzorgen. Dus die weduwe die had op de een of andere manier van God al het commando gekregen. Straks komt er een man en die moet jij gaan verzorgen. Die weduwe die wist het al voordat Elia daar kwam. En wat zien we dan? Dan komt Elia daar bij de poort. En dan ziet Elia daar een weduwe. Niet zomaar toevallig. God had het zo geleid dat zij daar elkaar bij die poort ontmoeten. Ja, je zult maar naar een stad moeten gaan waarvan de Heer zegt, nou daar is een weduwe. Nou ja, hoeveel zijn er niet? Hoeveel waren er niet, zei er niet eens in die tijd. Maar op de een of andere manier heeft God Elia zo geleid dat deze twee elkaar ontmoeten bij de poort. Wij spreken zo vaak van toevalligheid, hè? Toevalligheid. Als je echt goed over het woordje toeval nadenkt, dan betekent toevalligheid eigenlijk heel eenvoudig, iets valt je toe. Het valt je toe. Waar komt het dan vandaan? Nou, toeval bestaat eigenlijk niet. Het valt je toe van God vandaan. God die geeft je dit. God die leidt jouw leven. En dan bij de poort ziet Elia dat deze vrouw bezig is hout te sprokkelen. En dan spreekt Elia deze vrouw aan. En dan zegt Elia tegen deze vrouw: wil je wat water voor me brengen? En als deze vrouw dan wegloopt, dan zegt Elia: en ook graag een klein beetje brood. En dan keert deze vrouw zich toe tot deze Elia. En dan zegt deze vrouw: ik heb maar een heel klein beetje meel en een heel klein beetje olie. Ik ben nu bezig om een paar stukken hout bij elkaar te sprokkelen. Dan maken we dat op. Dan eten ik en mijn zoon eten daarvan. En dan moeten we maar sterven. Je ziet dat hele kleine beetje wat ze had, dat wilde ze in eerste instantie dus niet inzetten voor de opdracht die God haar gegeven had. Want God had haar een opdracht gegeven. Je moet die profeet verzorgen. En wat doet ze nu? Dat hele kleine beetje wat ze heeft, dat gaat ze nu eigenlijk opmaken voor haarzelf. Ze dacht, nou, dan heb ik in ieder geval niets als die profeet komt. Dan heb ik in ieder geval nog even gegeten. Ik weet niet wat voor gedachten dat er geweest zijn. Maar in de Bijbel staat dat wat je hebt, als je dat voor jezelf houdt, dan zul je alleen maar minder hebben. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen geven, die zal het behouden. Deze weduwe moest leren om ook dat hele kleine beetje wat ze had, niet voor zichzelf te bewaren. Als ze dat voor zichzelf bereid zou hebben, dan zou het inderdaad opgeraakt zijn. Dan zou er niets meer geweest zijn. Maar deze weduwe moest leren om God te gehoorzamen. En dan zegt Elia: goed, ga het maar bereiden. Ga maar brood maken, ga maar brood bakken, maar eerst voor de Heer, eerst voor mij en later voor jezelf. Nou, dat is een geloofstap. Dat is een geloofstap wat je moet doen. Deze vrouw die zegt nog heel duidelijk in vers 12, zo waar de Heere uw God leeft. Nee, het was niet haar God. Het was de God van Elia. Later wordt het anders. Heeft deze vrouw ontdekt dat die God van Elia ook haar God wilde zijn. Misschien best wel goed om ons af te vragen hoe wij hierin staan. Wat gaat eerst in uw leven? Wie heeft de eerste plek in uw leven? Wie heeft voorrang in uw leven? Is het niet vaak zo dat wij eerst aan onszelf denken? Eerst aan onze eigen situatie? En dan aan de Heer? In Malachi staat dat de Heer zegt, breng dan die eerstelingen, die tienden, eerst naar de Heer toe. En dat andere, daar zal ik wel voor zorgen. Beproef me daar maar mee. Ja, maar dat vinden we toch te risicoachtig. Dat vinden we te risicovol. Hoe gaan we om met onze financiën? Hoe gaan we om met onze tijd? Hoe gaan we om met onze gaven? Ik vind het zo ontzettend jammer, hè, dat er heel veel talentvolle christenen zijn die hun talenten volop inzetten in de maatschappij, in de wereld, in hun werk. En zo weinig in de gemeente of voor de Heer. Ik wil je echt uitdagen vanmorgen om deze weduwe te zijn en te zeggen, ja Heer, goed, dan ben ik bereid om eerst rekening te houden met de Heer. Zo gaat het ook eigenlijk met je financiële bijdrage. Het is zo vaak zo dat je ook in je persoonlijk leven vaak denkt van, nou ja, ik moet mijn maandelijkse lasten betalen, de energierekening, ik moet zorgen dat er brood op de plank, en ik wil ook nog wat leuke kleren kopen, en ik wil ook nog wel eens een keertje naar iets leuks doen. En wat er dan nog overblijft, nou ja, goed, dat geef ik dan nog wel even af en toe in een collectezak die langs me heen komt. Ik vind die zakken wel vervelend altijd, maar goed, ik doe er af en toe nog wel wat in. Nou, als je zo leeft, dan kan de Heer nooit zegenen. Echt niet. Dan sta je je eigen, dan sta je Gods zegen in de weg in je persoonlijk leven. Als je zo met de Heer omgaat, zo van, nou ja, goed, zoals het uitkomt. De Bijbel leert ons eigenlijk van begin tot het einde dat de Heer zegt, eerst de Heer en dan die andere dingen. Nou, dat moest deze weduwe leren. Goed, ga het maar bereiden, maar eerst voor de Heer. En dan gaat God je werkelijke genade geven. Dan zul je gaan ervaren dat als menselijke bronnen dreigen op te drogen, of misschien opgedroogd zijn en er een beek opgedroogd is en er een pot meel geconsumeerd is en de olie er niet meer is, dan ga je juist ervaren dat God bronnen gaat openen waaruit Hij jou gaat voorzien. Zowel stoffelijk als juist ook geestelijk. Wat is het prachtig als je soms gaat ervaren dat God onmogelijke bronnen gaat openen. U weet misschien wel dat Corrie ten Boom in een van haar boeken schrijft over haar verblijf in het concentratiekamp en dat ze een heel klein flesje medicijnen had voor TBC-patiënten. En dat zij dat als een soort heel kostbaar flesje bij haar hield en die medicijnen zo uitdeelde. En zij zei, die hele tijd, tijdens mijn verblijf in dat concentratiekamp, heb ik uit dat hele kleine flesje tientallen mensen kunnen onderhouden met medicijnen tegen TBC. Nou, dat is een geweldig groot wonder. Als menselijke bronnen opdrogen, dan weet God dat er ook vele wonderlijke bronnen zijn die Hij kan openen. Nou, hoe kunnen we dan Gods genade in ons leven ervaren? Want God wil zijn genade rijkelijk betonen aan deze vrouw die inderdaad bereid is om eerst voor de Heer dat te doen wat God van hem vraagt. Hoe ziet Gods genade er dan uit? Nou, een paar dingen waar ik dan mee wil eindigen. In de eerste plaats zegt Elia tegen deze vrouw, vrees niet. Wees nou alsjeblieft niet bang. Kijk, de situatie waarin u misschien staat, of wat er misschien in je leven kan gebeuren, kan je ontzettend angstig maken. Het kan je heel erg benauwen. En het kan je zelfs zo benauwen dat je helemaal verlamd raakt in je leven. Mensen, Gods boodschap, en dat wil ik u heel duidelijk, heb ik de vorige keer ook gezegd, Gods boodschap aan u vanmorgen is, wees nou niet bang. Laat je niet angstig maken. Vrees niet, want vertrouw je leven toe aan de Heer. Kijk niet naar die lege pot. Laat die lege pot niet bepalend zijn voor jouw leefverwachtingen. Maar vrees niet. Kijk niet naar die wolken. Kijk niet naar die golven, zegt de Heer tegen Petrus. Maar kijk naar mij. Leer naar mij te kijken. Dat moeten we leren. Vrees niet. Ik heb wel eens gelezen in een prachtig mooi boek. Het beste medicijn tegen angst. Ja, natuurlijk, er zijn heel wat therapeuten die je van angst af kunnen proberen te helpen. Maar het beste medicijn tegen angst, en er zijn heel veel mensen in onze samenleving die door angst eigenlijk gegrepen zijn en niet meer van die angst af kunnen komen. Het beste medicijn tegen angst is heel eenvoudig geloof. Want wat zegt de Heer Jezus? Vrees niet, geloof. Vrees niet, geloof alleen. De Heer Jezus zegt niet van vrees niet en ga dan maar naar... Hè? Nee, hij zegt vrees niet, leer te geloven. Leer af te zien van je eigen kracht, maar vertrouw je toe aan de Heer. Vrees niet, geloof alleen. Tweede wat je moet leren, dat is eerst de Heer. En dan geeft Hij tijd, gaven en middelen. Het derde wat je kunt zien in dat leven van die genade, dat is, je krijgt een nieuwe levensrichting. Een nieuw levensdoel. Eerst was het voor die vrouw van, en dan moeten wij maar sterven. Maar toen Elia en God met zijn genade in het leven van die vrouw kwam, was er weer een heel andere richting voor deze vrouw. We hoeven niet te sterven. We hebben een geweldige toekomst. Het vierde wat je kunt leren om uit die genade van God te leven, dat is dat God verzorgt deze weduwe en die zorgt ervoor, staat hier in de Bijbel zo mooi, dat er voor elke dag genoeg was. In een andere situatie zie je dat er heel veel kruiken met olie gevuld moesten worden. Maar hier zie je dat elke dag leefden ze uit dat hele kleine potje meel en dat hele kleine kruikje olie. Het was eigenlijk voor elke dag genoeg. En dat is leven uit de genade van God. Dat je elke keer vanuit dat potje, vanuit dat kleine, vanuit dat dagelijkse mag leven met God. Elke dag genoeg. Ik vind het trouwens heel mooi. Meel, dat fijn gemalen meel is in de Bijbel vaak een beeld van de Heer Jezus. Mag ik het zo zeggen, de Heer Jezus is voor ons genoeg hoor. De Heer Jezus raakt nooit op. De Heer Jezus is er altijd. En olie is in de Bijbel altijd een prachtig mooi beeld van de geest van God. De meel raakt niet op. De Heer Jezus is er altijd. En de olie raakt ook niet op, want de geest van God blijft in ons. En wordt in ons een fontein die opspringt een eeuwig leven. De Heer Jezus en Gods geest. En dan tot slot staat er, tot op de dag. Dat God de hemel opent en dat de zegen van God naar beneden komt. Tot op de dag. De genade van God in ons leven geeft ook een geweldige hoop. Tot het moment dat de Heer Jezus zich openbaart in heerlijkheid. Zoals God zich toen al openbaarde op die berg de Karmel. En het hele volk neerknielde, Eliaweh, de Heere, die is God, tot op dat moment. Mensen, wat is het geweldig. En ik heb het de vorige keer ook gezegd, dat je juist door die beproeving, juist in die smelthut, weer leert wat God voor jou persoonlijk kan betekenen. Oh, laten we toch elke dag steeds meer leren om vanuit die genade van God te leven. Eerst Hij en dan mogen wij zelf. En ik hoop echt dat we vanuit die afhankelijkheid van de Heer de komende tijd ook in zullen gaan en ons zo volkomen aan Hem toewijden. Amen.